Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's
go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na jaren vertraging begint vandaag dan eindelijk een proef met legale wiet. Vooralsnog doen alleen Tilburg en Breda mee en dat brengt risico's met zich mee, vertelt verslaggever Denise Retera. Is dit het begin van het einde van het roemruchte gedoogbeleid?
Ik was bij coffeeshop Greenhouse in Amsterdam. En als je die binnenkomt, dan zie je heel veel toeristen zitten. Want Amsterdam Centrum. Sommigen komen al met een heel grote trolley binnenlopen.
Ja, en dan komt er eentje.
Alsof ze gelijk van het vliegveld komen.
Ja, die gaat dus niet naar het hotel, maar die komt meteen hier. En dan willen ze het sterkste roken, maar ja, dat gaat niet. Dan heb je soms niet gegeten en dan...
Verder gewoon zoals heel veel andere coffeeshops in Nederland er ook uitzien. Gewoon een beetje relaxte muziek. Mensen die een beetje hangen in banken en dan een toonbank. En daarachter allemaal bakjes en zakjes met wiet en hash. En het leuke bij Greenhouse is dat daar dus heel veel celebs komen. Zo hangt daar ook een Wall of Fame met al die beroemdheden zoals Dua Lipa, 50 Cent.
Dit is Busta Rhymes. En hij was hier al in 2000... Nou, wanneer was dat met Busta Rhymes? 2001 of zo? 2000?
2 jaar geleden.
En dit was 2 weken terug.
De eigenaar daarvan is Joachim Helms. En hij is ook de woordvoerder van de Bond van Cannabis Detailisten, zoals dat heet. Waar een groot deel van de coffeeshops in Nederland bij zijn aangesloten. En hij heeft ook flink gelobbyd voor de invoering van legale wiet in Nederland.
We zijn eigenlijk al decennia lang aan het lobbyen om te legaliseren, gewoon op landelijk niveau. Dus die achterdeurproblematiek, dat is wat we al decennia lang proberen op te lossen. Dus dat is het grote voordeel van het experiment.
Want in Nederland is op dit moment een gedoogbeleid als het gaat om wiet. En het wordt dus gedoogd dat het verkocht wordt in coffeeshops. Maar die achterdeur van de coffeeshops, wat daar gebeurt, dat is wel illegaal. Dus de productie ervan en de levering ervan. Dat levert een gekke dagelijkse praktijk op voor coffeeshops.
Ik denk dat dit 380 gram is of zo, als ik het zo zie. We mogen maar 500 gram hebben. Dus de politie komt af en toe binnen, doen een steekproef. En dan gaan ze de voorraad wegen. En dan moet je onder de 500 zitten. Anders dan heb je een probleem.
En de gemiddelde gebruiker koopt een paar gram per keer. Dus dat is gewoon best wel lastig als je goedlopende coffeeshop hebt. Want dat moet dus ook op een soort geheimzinnige wijze in die coffeeshop terechtkomen. En daardoor wilde Joachim er ook weinig over kwijt.
Hier komt het op een of andere manier gewoon uit de lucht vallen en is het er ineens.
Omdat het dus illegaal is wat er aan die achterdeur gebeurt.
Ja, nu valt het uit de lucht. Ja, met alle hoofdpijn die erbij hoort. Ja, en van die hoofdpijn willen we af.
Ja, hij zei ook van het is ook lastig. En dat zei de andere coffeeshophouders ook tegen mij. Van je bestelt dat en je brengt daarmee eigenlijk de kwekers en de leveranciers in gevaar. Omdat het dus illegaal is.
Maar ja, die jongen die het aanlevert. Je wil dat die jongen gewoon een goede baan heeft en op de loonlijst staat. En zijn verzekeringen betaalt en dergelijke. Want die moet weer naar een plekje waar het illegaal is. En waar die kans heeft om overvallen te worden of nog erger. Dus dat wil je eigenlijk allemaal voorkomen.
Het is eigenlijk maar ja, het kan niet anders, want je hebt niet nodig voor je coffeeshop.
Dus dat is die achterlijke situatie die we gaan oplossen met het experiment. Want dan mag er gewoon via de voordeur worden aangeleverd. Dus dan bel je gewoon op en dan betaal je per bank. En dan komt de waardetransport en die brengt het en dan leg je het in je kluis. En dat is zoals het zou moeten eigenlijk.
Er zijn nog een aantal andere dingetjes die er dan anders uitzien, wat niet per se voor elke coffeeshop even leuk is, heb ik vernomen. Maar alle verpakkingen, die worden ook hetzelfde en er gaan waarschuwingen op staan.
Kijk, we hebben nu zulke zakjes. Er zitten wel gewoon mooie tulpenvelden op en dergelijke. En straks krijg je eigenlijk een meer neutrale verpakking met mag een heel klein logo op staan. Een soort bijsluiter, zeg maar. Maar het mocht niet te aanlokkelijk zijn. Dat was eigenlijk het belangrijkste.
En coffeeshops die moeten ook betere voorlichting geven over het gebruik van cannabis. Waar ze wel blij mee zijn, is dat ze ook veel beter een beeld kunnen vormen van wat er in hun producten zit. Omdat die dus op kwaliteit gecontroleerd worden en er komen labrapporten van.
De betere coffeeshops die testen wel hun wiet, zeg maar. Dan weet je wel dat die schoon is en hoeveel THC erin zit. Maar straks wordt het gewoon in een laboratorium getest en dan komt er gewoon een bijsluiter en dan staat gewoon net als op een flesje bier precies wat er allemaal in zit.
En Joachim die zou dus graag zien dat het wiet-experiment succesvol verloopt en straks alle coffeeshops in Nederland kunnen meedoen. Want Amsterdam-Oost is wel geselecteerd voor de wietproef. Maar waar zijn coffeeshop zit in het centrum niet. Maar hij wil gewoon echt af van die achterdeur wiet. En kijkt ernaar uit om het gewoon van achter zijn laptop te bestellen. Want de coffeeshopbranche in Nederland kan er heel anders uit gaan zien als het experiment succesvol gaat zijn.
Dus Denise, voor coffeeshophouders gaat er een hoop veranderen in de toekomst, hè, zei je al. Waarom willen we eigenlijk als maatschappij die wiet, die cannabis legaliseren? Waarom is die proef bedacht?
Nou ja, onder meer omdat het gedoogbeleid ingewikkelde situaties oplevert. Want ja, het is gewoon ingewikkeld als een branche half legaal, half illegaal is. We hebben dat vanaf de jaren 70 ongeveer. En rond de eeuwwisseling ontstond bij justitie en politie opeens de vraag van, ja, wat gebeurt er eigenlijk bij de achterdeur? Want die coffeeshops waren best wel gegroeid en vercommercialiseerd en ze hadden er weinig zicht op. En er kwamen ook een aantal onderzoeken uit die georganiseerde criminaliteit koppelden aan die coffeeshopbranche. Dus politie en justitie gingen in de jaren daarna harder optreden tegen coffeeshops en ook tegen wietkwekerijen. Ja, en er werden zo best wel wat coffeeshophouders voor de rechter gesleept. Maar die rechters hadden zoiets van, ja, in theorie zijn ze wel schuldig, maar het voelt gek om ze een straf te geven, gezien we gedoogbeleid hebben. Dus de rechtspraak die legde eigenlijk het probleem bij de politiek neer. Toen werd dus het wiet-experiment bedacht, kwam in het coalitieakkoord.
Een van de opvallendste plannen van het nieuwe kabinet is een experiment met wietplantages onder staatstoezicht. Die plantages moeten zo'n 10 gemeenten van legale wiet voorzien. Nu nog wordt dat gedoogd, dat coffeeshops wiet verkopen. Maar is het voor ondernemers illegaal om drugs in te kopen?
En André Knot-Neres die werd door de overheid gevraagd om na te denken over de invulling van dat wiet-experiment. En hij was tot met 2017 de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Op legalisering van marihuana werd natuurlijk verschillend over gedacht. Aan de ene kant. Aan de andere kant was toen al onder het publiek het draagvlak voor legalisering erg ruim. En dat heeft ertoe geleid dat men gezegd heeft, nou, als we het dan niet eens kunnen worden nu over wel of niet legalisering, laten we dan een experiment doen om te kijken hoe het uitpakt.
Hij leidde een adviescommissie en kwam in 2018 met zijn rapport over hoe dat experiment eruit moest komen te zien.
Nou, we hebben geadviseerd om 10 gemeenten aan te wijzen waarin de legale cannabis kan worden aangeboden aan coffeeshops en waar ook moet worden bijgehouden hoe dat uitpakt in de loop van de tijd ten aanzien van criminaliteit, ten aanzien van de overlast in de buurt van coffeeshops.
En toen kwam het wetsvoorstel en dat ging door de Tweede Kamer, Eerste Kamer, et cetera. In juli 2020 kon men de fase 1 beginnen, de voorbereidingsfase van het wiet-experiment.
Ja, 2020 zeg jij. Inmiddels is het 2024 en ik ben nog geen legale coffeeshops tegengekomen. Hoe zit dat?
Dat klopt. Het experiment heeft veel vertraging opgelopen. Het was eerst natuurlijk een enorme procedure. En toen moesten nog die telers gevonden worden die wiet moeten gaan kweken.
Goedemiddag. Een spannende periode voor de telers die zich hebben gemeld om mee te doen aan de proef met legale verkoop en teelt van cannabis. 149 telers melden zich de afgelopen zomer aan voor die proef.
Ja, er waren natuurlijk veel geïnteresseerden, want die licentie die 10 telers krijgen om legaal wiet te kweken, dat is eigenlijk een soort goud dat je in handen hebt natuurlijk. Want als dit een succesvol experiment wordt, dan kun je daar gewoon goed mee verdienen en dan wordt het gewoon een super interessante business. Eind 2020 werden de 10 telers ingeloot die cannabis zouden gaan leveren.
Ja, maar dat is dus niet gelukt. Waar lag dat aan?
Nou ja, in eerste instantie moesten die telers natuurlijk ook nog hun hele bedrijf opzetten in veel gevallen. Corona kwam er nog tussendoor. En de meest recente vertraging, daar schreef ik eind vorig jaar over. Want de voorspelling die lag toen op het tweede kwartaal van 2023 als ze konden beginnen. En toen speelden er oorzaken als inflatie, personeelstekorten, stijging energiekosten, waar we dus eigenlijk in het hele land mee te maken hadden. En die telers dus ook. Er was ook onvrede over het track-and-trace systeem waarmee zij moeten gaan werken. En ja, die vertragingen die je daar eerder had in dat experiment, die werden meer veroorzaakt doordat BIBO-procedures veel langer duurden dan verwacht. En daarmee doet de overheid onderzoek naar criminele banden. Het was moeilijk om locaties te vinden voor hun wietkwekerijen. Want ja, gemeentes, inwoners zijn niet meteen heel happig als je vraagt van kan ik hier een wietkwekerij beginnen. Ja, en ook banken die waren huiverig, die in eerste instantie waren die niet heel happig op het verstrekken van bankrekeningen aan de telers. Ik had erover geschreven vorig jaar over die problemen en toen werd het ook wel breed opgepakt. Of het ermee te maken heeft, weet ik niet, maar kort daarna besloot het kabinet om dan toch al het experiment te beginnen in afgeslankte vorm, zoals vrijdag dus gaat gebeuren. Dat ze dus bang is om draagvlak te verliezen als het nou nog langer zou duren voordat die proef begint. Ja, dus vrijdag gaan ze beginnen op heel kleine schaal.
Ja, want het is nu eindelijk zover, zou je dus kunnen zeggen. Hè? Na een enorm lange aanloop.
Ja.
En vanaf deze vrijdag krijgen we dus legale coffeeshops in Nederland. Kan je eens vertellen, hoe ziet dat experiment er precies uit?
Ja, nou, 3 telers zijn nu klaar om te beginnen vrijdag. Dat is Fred van der Wiel van het bedrijf Vita uit Waalwijk. Kan Adelaar, een bedrijf in Hellevoetsluis. En Bart Volleberg van Aardachtig in Almere. En die hebben ook allemaal heel verschillende achtergronden. Want Fred is wel hiervoor recent begonnen met het kweken van medicinale cannabis, las ik ergens. Maar daarvoor zat hij dus in de schoenenbranche. En Bart Volleberg van Aardachtig, die heeft juist echt al jarenlange ervaring in deze hoek. Ja, en die telers die gaan leveren aan 2 gemeenten, coffeeshops in 2 gemeenten, Breda en Tilburg. Ja, dus een heel andere situatie dan dat de bedoeling was. En dat is wel een beetje risicovol.
Ja, in ieder geval veel kleinschaliger dan destijds gedacht was, hè, toen ze het afspraken. 2 gemeenten, Breda en Tilburg. De bedoeling is om met dit experiment uit te vinden of dat nieuwe model van heel Nederland, zeg maar, de basis kan vormen. Heeft zo'n heel klein experiment dan wel zin? Gaat dat wel werken?
Ja, het is een risico om te beginnen met maar 2 gemeenten en maar 2 telers. Want in het advies van de commissie Klotneres stond juist, als je met te weinig telers begint, dan krijg je onvoldoende concurrentie en dat heeft dan weer invloed op de prijs, kwaliteit en variëteit van de producten mogelijk. En daaruit vloeit het risico dat consumenten dat product misschien niet gaan kopen.
We hebben destijds gezegd, zorg ervoor dat alle gemeentes en alle telers tegelijk klaar zijn. Plan het zo dat je in 1 keer wel goed voorbereidt. Neem daar rustig een jaar voor, dat is noodzaak. Maar dat je het hele assortiment in alle gemeentes tegelijk kunt uitrollen, omdat dan het assortiment het meest aantrekkelijk is voor de consumenten en je ook de grootste kans hebt dat je de illegale wiet er in 1 keer uitdrukt.
En ook, ja, je hebt dus nu een legale stroom naast een illegale stroom wiet. Want die coffeeshops mogen de illegale producten ook blijven verkopen. Terwijl je juist wil dat er aan de achterkant een overzichtelijke situatie komt en niet dat legaal en illegaal eenmaal door elkaar loopt.
Ah, dus die coffeeshops die meedoen aan dit experiment en die telers die meedoen aan het experiment, dat is niet in plaats van, zeg maar, de illegale telers. Een coffeeshop kan nu een legaal cannabiskanaal hebben en daarnaast ook nog een illegaal kanaal.
Ja, want ze hebben gewoon nog te weinig aanbod van die telers, omdat het te weinig zijn. Dus ze moeten nog wel hun oude aanbod ook in stand houden.
En wat betekent dat dan voor die nieuwe legale telers? Ik bedoel, kunnen die dan wel, kunnen ze daar genoeg geld mee verdienen?
Ja, dat is dus spannend. Dat is sowieso spannend, maar nu helemaal omdat je die illegale stromen nog naast hebt. Want die hebben financieel best wel veel geïnvesteerd. Ja, maar goed, die hebben er ook een voordeel bij om wel nu al te beginnen, want ze zijn al klaar. En Fred van den Wiel, die was vorig jaar al klaar en die zei toen ook tegen mij van ja, elke maand dat ik dus stilsta, als ik niet kan beginnen met leveren, draai ik verlies. Dat is een beetje het dilemma waarvoor ze staan. En ik sprak daar ook over met André Klotneris.
Dat is iets wat natuurlijk voor Breda en Tilburg van belang is. Wat je alleen niet moet doen nu, is in die twee gemeentes al net te doen of je het wetenschappelijk kunt evalueren. Want die evaluatie kan pas echt plaatsvinden en van start gaan als alle 11 gemeentes meedoen.
En ja, de burgemeesters van Tilburg en Breda, die hebben ook wel een vinger in de pap gehad bij het plan om nu al te beginnen. Die zijn sowieso best wel voorvechters van het experiment geweest altijd. En Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, die zei ook tegen mij van ja, als we nu echt met z'n allen waren begonnen, alle telers, alle gemeentes, had dat misschien ook al voor een enorme chaos gezorgd. En nu kunnen we gewoon rustig kijken wat zijn de verbeterpunten en hoe kunnen we die aanpakken.
Ja, dus die is eigenlijk wel blij dat het in deze kleine vorm van start gaat, zou je kunnen zeggen. Hoe kijken koffieshophouders er nou tegenaan dat er eigenlijk vanaf nu ook weliswaar nog in experiment, maar legale wiet verkocht kan worden?
Ja, die zijn erover verdeeld nogal. Je bent gewoon af van die illegaliteit aan de achterdeur. Maar ja, je hebt ook natuurlijk koffieshops die gewoon erg gehecht zijn aan hun huidige kleinere kwekers en tevreden zijn over de kwaliteit van wat zij leveren. Ja, Joachim bijvoorbeeld, die is dus wel erg gehecht aan het huidige aanbod dat hij aan de achterdeur krijgt. Hij liet ook vol trots zijn menukaart zien.
Ja, we hebben zeg maar ongeveer 20 wietsoorten. Wat exclusievere soorten. Sommige soorten hebben wij prijzen mee gewonnen. Kijk, hier zijn een paar prijzen. Ze zijn al sinds 1994, dus sommige zijn wat ouder.
En ja, hij is gewoon ook best wel huiverig. Wat we al eerder zeiden, dat er gewoon niet voldoende variëteit gaat komen in het aanbod van de legale kwekers.
Dus net als je naar een wijnwinkel gaat, dan heb je ook niet maar 3 soorten. Je hebt er 300, toch? Dus de coffeeshop klanten, die willen die variëteit hebben. Dus als jij dat niet kan vinden in de legale aanvoer in de coffeeshop, dan ga je naar de zwarte markt.
Ja, ze vinden het wel spannend of er genoeg variëteit gaat komen in de wiet die geleverd gaat worden door de legale kwekers. En ja, het risico dat je gewoon hebt is dat consumenten uit gaan wijken naar andere steden waar de wietproef niet draait. En dat ze dus hun klandizie kwijt zijn. Ja, het gaat gewoon spannend worden.
En is het nou de bedoeling dat we over een paar jaar alleen nog maar legale wiet in Nederland hebben?
Die vraag hangt dus af van het succes van het experiment. Na de aanloopfase die nu begint, die maximaal 6 maanden mag duren, gaat het als goed is echt van start. En het duurt dan 4 jaar in principe en het kan dan nog verlengd worden met 1,5 jaar. En in die tijd wordt het goed gemonitord. En daarna gaan ze dus beslissen. En ja, er zullen nog wel wat dilemma's komen, denk ik. Want, en dat schreef Klotneris in zijn rapport, van het kan natuurlijk zijn dat het wiet-experiment op zich succesvol is, maar dat het cannabisgebruik daardoor in Nederland ook is toegenomen. Ja, wat ga je dan doen?
Ja, het blijft voor mij toch wel een beetje gek, zeg maar, dat we binnenkort dus gewoon een legale vorm van softdrugs wel eens, maar dat die gewoon geïntroduceerd wordt nu, toch? Is daar überhaupt nog debat over?
Nee, het is politiek inmiddels wel vrij onomstreden, omdat het gewoon natuurlijk al zo lang geleden bedacht is. En bovendien, dat vertelde Klotneris ook aan mij van, kijk, als het experiment, ik bedoel, dat gaat sowieso komen. Daar is een wet voor, dat kan niet meer echt afgeblazen worden. Maar stel dat het een kabinet is dat dus niet zo pro-legalisering van softdrugs is. Ja, dan nog is de kans best wel klein dat ze het dan niet volledig gaan legaliseren, zegt hij. Want dat zou echt een enorme deuk in het vertrouwen van de politiek betekenen. Dat heel dat experiment opgetuigd, tijd, geld ingestoken. Het is een groot succes. En dan gooi je het maar gewoon weg. Dus ja, hij zei van het zou rechtsstatelijk heel moeilijk te verdedigen zijn om dat te zeggen. Zeker ook als het reguleren goed gaat. Zoals die controle op die legale wiet goed gaat.
Als men zou zeggen, we gaan deze beweging afbreken, dan zou men heel bewust de koffieshophouders en dus ook de consumenten weer afhankelijk maken van een illegaal achterdeur, waarbij zowel de criminaliteit als de risico's voor onnodig ongezonde producten weer toeneemt.
Ja, en Joachim van de coffeeshop Greenhouse in Amsterdam, die wenst Breda en Tilburg aan de ene kant sterkte met dit uitgeklede experiment. Maar hij was ook wel een beetje jaloers, zei hij. Want hij vindt het experiment ook wel iets heel moois en interessants en leuks. En hij hoopt dat we uiteindelijk naar een volledige legale cannabisketen kunnen in Nederland.
We hebben er decennia lang voor gevochten. Nu moeten we 5 jaar wachten, denk ik. 4 jaar experimenteren en dan nog. Dus wij zijn wel echt heel erg jaloers dat ze gewoon straks op een hele normale manier hun inkopen kunnen doen. Ja.
Dankjewel, Denise.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.